Spreekuur. Hallo en welkom bij het Open Spreekuur. In het Open Spreekuur ga ik, dokter Servaas, dieper in op vragen die jullie hebben gestuurd. Over voeding, beweging, slaap, ontspanning, mentale gezondheid en zoveel meer. Als je zelf een vraag wil insturen, surf dan naar www.drservaas.be/podcast en stel je vraag door te klikken op de knop. Misschien krijgt jouw vraag wel een plekje in de volgende aflevering. Welkom bij Spreekuur.
Hallo Servaas, ik heb een vraag over sporten. Ik sport zelf redelijk veel, ik loop tennis en doe ook fitness. En ik had er eigenlijk een vraag over. Wat is het beste moment van de dag om elk van die sporten te doen? Want ik heb soms het gevoel dat ik bij krachttraining me wel vermoeider en uitgeputter voel, waardoor ik er ook beter van slaap. Terwijl bij tennis en lopen er misschien iets meer adrenaline is, waardoor je ook moeilijker de slaap kan vatten als je het 's avonds laat doet. Ik had dan ook nog een extra vraag daarover. Hoe behoud je een goed evenwicht? Wat is een goede grens om een goed evenwicht tussen discipline hebben in je sport, maar ook mild zijn voor jezelf en voldoende rust inlassen? Want dat is bij mij soms wel een uitdaging. Enerzijds wil je de discipline aanhouden, maar anderzijds wil je toch ook een beetje mild zijn met jezelf in een druk werkleven. Dankjewel.
Jij bedankt, Sven, voor deze twee heel goede vragen. Op de tweede vraag kan ik eigenlijk antwoorden met iets dat ik heel vaak zeg. Dat is, je wordt niet beter van te sporten. Je wordt beter van te rusten tussen twee trainingssessies door. Wat doet een trainingssessie? Een trainingssessie gaat ons eigenlijk ons spiertjes een klein beetje kapot maken. En het lichaam gaat dan in actie schieten en gaat die spieren herstellen. En het lichaam zal dat altijd herstellen naar een situatie die net iets beter is dan de situatie daarvoor. Dat is eigenlijk de kracht van een goed trainingsschema, is dat we door het voldoende rust te nemen tussen twee trainingssessies eigenlijk ietsje beter aan de volgende training kunnen starten. Dus het is niet enkel mild zijn voor jezelf, maar het is ook mild zijn voor je lichaam en het optimale trainingseffect nastreven. Maar ik ben heel blij dat deze vraag komt. Ik ben heel blij dat we al met zoveel zijn die het belang van lichaamsbeweging inzien. We doen allemaal heel hard ons best om verschillende sporten. Kijk, in het geval van Sven was het tennis. En we doen allemaal ons best om al die sporten ingepast te krijgen in ons schema's. Van, ja, heeft het moment waarop ik een bepaalde sport doe effect op de prestatie die ik kan leveren of eventueel op het trainingseffect ervan? Jij stelde zelf al, Sven, dat je duursporten en krachtsporten het onderscheid maakt. Dat is een zeer goed onderscheid. Inderdaad, bij duursport zullen iets meer stresshormonen vrijgesteld worden. Bij krachtsport zullen iets meer opbouwende hormonen vrijgesteld worden. Algemeen zou je dus al kunnen zeggen van duursport doe dat overdag, zodanig dat het niet te veel effect heeft op je slaap. En krachtsport kan dan inderdaad 's avonds. Maar het is eigenlijk allemaal iets complexer dan dat. En de enige manier dat ik dat heel goed kan uitleggen, is om met jullie een diepere duik te nemen in ons circadiaanse ritme. En wat is het circadiaanse ritme? Daar zitten twee woorden in, circa, en dat is rond, en dia, de dag. Dus rond de dag. Het gemiddelde ritme is ongeveer 24,2 uur per dag. En dat is het ritme van zowel de lichaamstemperatuur, maar ook van de slaap- en de waakcycli. Dat is het ritme van de productie van de hormonen. Dus we hebben heel veel ritmes in ons lichaam zitten. We zijn één grote muzikale beat, zeg maar. En wat gebeurt er doorheen de dag? Dan krijgen we licht binnen door onze ogen. En via onze ogen komt dat licht eigenlijk in een zone in onze hersenen, die we de Zeitgebers of de biologische klok gaan noemen. En dat zal heel hard van invloed zijn op die ritmes. Dus de biologische klok is ook verbonden met heel veel aspecten van de sport. Ook al is daar wetenschappelijk hier en daar nog wel wat discussie over. Maar kort gesteld kun je twee typen mensen onderscheiden. Enerzijds heb je de leeuwerikken en anderzijds heb je de nachtuilen. En de leeuwerikken zijn de typische mensen die heel vroeg naar bed gaan en heel vroeg uit de veren zullen zijn. De nachtuilen die zullen vaak iets later naar bed gaan en laat opstaan. Zo hebben we allemaal een genetische voorkeur om één van die twee vogelsoorten te zijn. En die voorkeur zal heel veel beïnvloeden. Die zal eigenlijk beïnvloeden wanneer jij het best in staat bent om goed te presteren tijdens een sportsessie. Is dat in de late namiddag of is dat in de vroege avond? Dus dat zal bepalend zijn wanneer we de beste resultaten zien in conditieverhoging of in toevoeging van magere massa of in vetverbranding. De meeste wereldrecords, dat is een leuk weetje, die zijn gebroken in de avond. Maar 's avonds trainen kan helaas, zoals Sven ook aangeeft, een negatieve invloed hebben op onze slaap. En dat heeft te maken met de productie van de stresshormonen die vrijkomt bij het sporten. Er komen ook heel veel goede hormonen, endorfines en zo, vrij bij het sporten. Maar sporten is ook een heel klein beetje stress op ons lichaam leggen. Binnen het concept van de hormese, klein beetje stress toevoegen aan je lichaam maakt je lichaam sterker. Dat is het principe van trainen, dat is het principe van sporten. En in een zware sportsessie naar de avond toe zien we dat die stresshormonen vaak iets te lang nog in het lichaam blijven zitten en onze slaap kan daardoor negatief beïnvloed worden. De lichaamstemperatuur zal vaak ook iets langer hoog zijn. We zien minder melatonineproductie en een minder goede slaap bij 's avonds sporten. Dus het is denk ik heel belangrijk om goed te gaan kijken naar wat zijn jouw noden en doelen. Waarom sport jij? Is jouw doel sporten om een bepaald wereldrecord te gaan breken op de Olympische Spelen in 2024? Dan hebben we een ander verhaal dan als jouw doel is om gewoon te sporten voor jouw gezondheid. Dus dat is een eerste vraag die je jezelf moet stellen. Een tweede vraag die je jezelf moet stellen is, heb je de volgende dag ook een training? Als je de volgende dag een training hebt, dan is het belangrijk om na je training goed te eten en alle energiebronnen en bouwstoffen aan te vullen. Maar dat kan dan ook weer een effect hebben op je slaap. Sven maakte ook al het onderscheid tussen die duurtraining en krachttraining. Voor een duurtraining hebben we energie nodig. Dus een duurtraining goed doen is het beste om dat te doen in een goed gevoede toestand. Als we een krachttraining willen doen, dan willen we spieren bijkrijgen. Dus dat kan in nuchtere toestand. Het zijn ook volledig andere hormoonprikkels. Bij een duurtraining zullen we vooral het cardiovasculaire systeem gaan trainen. Dan zal vooral ons hart een paar uurtjes aan de slag gaan. En dan zal vooral dat hart getraind worden. Bij een krachttraining zullen het vooral de andere spieren, de biceps en de quadriceps, afhankelijk van welke oefeningen je doet natuurlijk. En ga je ook andere hormoonprikkels krijgen. Je zal dan hormoonprikkels krijgen van de zogenaamde anabole hormonen. Dat zijn de hormonen die ons lichaam opbouwen. We weten dat de meeste van de anabole hormonen toch een redelijke piek hebben in de ochtend. Dus je zou kunnen zeggen, een krachttraining kan je perfect in nuchtere toestand doen, kan je 's morgens doen. Op dat moment is het hormonale palet ideaal geschikt daarvoor. Duurtraining doen we best in de loop van de dag, als we in een goed gevoede toestand zijn. Doen we die te laat 's avonds, gaat die lichaamstemperatuur wat hoger zijn, gaan we meer stresshormonen hebben en kan het onze slaap negatief beïnvloeden. Dus als we het onderscheid maken tussen een workout in de ochtend of in de middag of avond. Als we het 's ochtends doen, dan starten we eigenlijk onze dag onmiddellijk met endorfines. Een leuke bijkomstigheid die ik zelf altijd heel tof vind, is dat uw avond vrij blijft voor sociale activiteiten. En wetenschappelijk kunnen we onderbouwen dat sporten in de ochtend onze slaap niet zal verstoren. Als ik sport in de middag of de avond, ja, dan is ons lichaam eigenlijk biologisch. In het bioritme zijn we het meeste klaar om te sporten in de middag en de avond. Dus de beste prestaties zullen we dan doen. Tussen 2 en 6 uur 's middags is onze lichaamstemperatuur sowieso het hoogste en kunnen we sowieso het meeste inspanning aan. Dus ons lichaam is het meest klaar. Dat zal zich uiten in zuurstofopname, dat zal zich uiten in reactietijden. Dus het meeste trainingseffect hebben we bij die middag- en avondtrainingen, maar weet dat het een effect kan hebben op je slaap. Dus het is niet zo makkelijk om een eenvormig besluit of een eenduidig antwoord op jouw vraag te geven, Sven, ik weet dat. Het is heel belangrijk om het te doen, te sporten. Hè? Veel meer dan wanneer moet ik het doen. En wat er echt toe doet volgens mij is, zoek een sportschema, zoek een sportroutine die in jouw dagplanning past. En uiteindelijk is dat toch het belangrijkste.
Dag Servaas, ik vroeg me af of dat mogelijk is om je insulineresistentie te laten meten. Want ik las in een artikel dat je glucosewaarde en je HbA1c-waarde eigenlijk nog normaal kunnen zijn, maar dat je toch al tekenen van insulineresistentie vertoont. Dank je.
Dag Sophie, hartelijk dank voor deze hele goede vraag. Ja, je kan dat laten meten. Je kan inderdaad de hemoglobine A1C bekijken, je kan de suiker bekijken, maar we kunnen in het bloed ook nog gaan kijken naar de nuchter insuline. Van daaruit kunnen we een aantal berekeningen gaan doen om te zien of er effectief al insulineresistentie is. Het is zo dat we met suiker en hemoglobine A1C insulineresistentie kunnen opsporen. Maar als we nuchtere insuline in die vergelijking bijnemen, kunnen we dat vaak veel vroeger in het ziekteproces. En hoe verloopt dat ziekteproces? Wel, laat ons daarvoor eerst eens gaan kijken naar wat er gebeurt als we suiker eten. Als we suiker eten, dan gaat het suiker in ons bloed omhoog. Dus ik eet een snoepje, ik steek dat in mijn mond, gaat door mijn slokdarm naar mijn maag, naar mijn darmen. En in mijn darmen zullen bepaalde enzymen daar de suiker uithalen en zullen de suiker in het bloed steken. Gevolg? Bloedsuiker zal stijgen. Maar mijn lichaam heeft dat niet zo graag. Het lichaam heeft graag dat die bloedsuiker tussen de 90 en de 120 milligram per deciliter zit. Dus wat zal er gebeuren? De pancreas, de alvleesklier, dat is eigenlijk een klier die achteraan ons spijsverteringsstelsel ligt, die zal insuline gaan aanmaken. En die insuline gaat in de bloedbaan en die gaat daar twee dingen gaan doen. Ten eerste zal die insuline zeggen tegen de suiker uit de bloedbaan, ja, jullie moeten hier niet in de bloedbaan zijn, en zal de suiker naar de hersenen of naar de spieren gestuurd worden. Je weet, hersenen en spieren zijn cellen die suiker kunnen omzetten in energie. Dus die cellen moeten daarom wel gevoelig zijn aan insuline. Vandaar de term insulinegevoeligheid. Als die hersencellen en die spiercellen niet meer gevoelig zijn aan insuline, dat wil zeggen, als zij niet meer reageren op de insuline die in het bloed aanwezig is, dan spreken we van insulineresistentie. Dat is het eerste. De suiker zal naar de actieve organen gestuurd worden. Het tweede is, die overschot van suiker, dus de suiker die de hersenen niet gaan gebruiken en de spieren niet gaan gebruiken, bijvoorbeeld als je een ganse zak snoep opeet en je ligt naar Netflix te kijken, naar het laatste seizoen van Peaky Blinders bijvoorbeeld, dan zal je zien dat die spieren zoiets gaan hebben. Ja, maar ja, beste insuline, wij hebben nu geen suiker nodig. Dus ja, je kan er bij ons niet mee terecht. Ja, dan zal insuline zeggen, oh, maar wat moet ik met al die suiker dan doen? Ik wil dat hier wel uit het bloed krijgen. Dan zal insuline vragen aan de lever, hey beste lever, kun jij iets doen met die suiker? En de lever zal zeggen, ja insuline, ik kan daar iets mee doen. En wat gaat onze lever doen met die suiker? Die gaat dat omzetten in vet. En dat vet zal opgeslaan worden op de plekken ja, waar we het eigenlijk niet zo graag hebben, voor als de volgende hongerwinter komt bijvoorbeeld. Maar in onze hedendaagse levensstijl komt die hongerwinter niet. En zo creëren we dus het verhaal van obesitas, worden we zwaarder en van insulineresistentie. Want hoe vaker we dat proces doen werken en hoe vaker dat eigenlijk zo een beetje mis gaat lopen, hoe hoger uw kans op insulineresistentie. Insulineresistentie is dus ook een risicofactor om overgewicht te krijgen, om hoge vetgehaltes, de triglyceridegehaltes in het bloed te krijgen, om een hoge bloeddruk te krijgen, maar we zien ook verbanden tussen depressie en insulineresistentie. En uiteraard, de grootste aandoening die daarmee gepaard gaat, is diabetes of suikerziekte. Let op, dit gaat om suikerziekte van het type 2. Er is nog een type 1 diabetes, die is genetisch bepaald. Dan gaat het lichaam geen insuline produceren en moeten we dat dus met medicatie vervangen. Wie loopt nu het meeste risico op het krijgen van insulineresistentie? Wel, dat zijn mensen met een inactieve levensstijl. Dat zijn mensen bij wie dat we zien in een bloedonderzoek dat ze een laag HDL-cholesterolgehalte hebben. Je hebt goede cholesterol in het bloed, je hebt slechte cholesterol in het bloed. Als we zien dat die goede cholesterol te laag is, heb je een hoger risico op insulineresistentie. Maar ook als het in de familie zit. Als je zwangerschapsdiabetes hebt gehad, of als je bijvoorbeeld een heel zware baby was, dan is jouw risico op insulineresistentie ook verhoogd. Insulineresistentie wordt ook heel vaak prediabetes genoemd. En wat gebeurt er dan bij de dokter? De dokter zal dan gaan kijken naar jouw hemoglobine A1C-waarde. Die hemoglobine A1C-waarde, wat wil dat eigenlijk zeggen? Wel, in onze rode bloedcellen zit hemoglobine. Hemoglobine is het eiwit dat zuurstof helpt transporteren in ons lichaam. Maar het suiker in ons bloed blijft aan dat eiwit kleven, blijft aan die hemoglobine kleven. Vandaar die hemoglobine A1C is eigenlijk van, ja, hoeveel suiker plakt er daar aan die hemoglobine? En dat kunnen we heel goed meten. En dat geeft ons een beeld van hoeveel suiker er de laatste 12 weken in je bloed heeft gezeten. Het is de gemiddelde suikerwaarde van je lichaam. Dus het heeft geen zin om als je naar de dokter moet, om te zeggen van, ja, vanavond ga ik eens geen suiker eten, want we gaan uiteraard die laatste weken kunnen evalueren door andere bloedwaarden. De dokter zal, als die verhoogd is, en die is ideaal tussen de 4% en 6%, als die verhoogd is, zal de dokter uiteraard diabetes moeten uitsluiten. Diabetes gaan we ook willen uitsluiten als je bepaalde symptomen vertoont. En wat kunnen symptomen zijn die wijzen op diabetes? Dat is extreme dorst of honger. Als je honger hebt, zelfs nadat je net een maaltijd gegeten hebt. Als je meer moet plassen en frequenter moet gaan plassen. Als je soms tintelende gevoelens in handen en voeten hebt of vermoeider bent dan anders. Of als je frequent infecties doet. En welke testen zal die dokter dan allemaal doen? Wel, we hebben uiteraard die A1C-test waar we het net over hadden. Je hebt ook nog een test, de nuchtere bloedglucose. De nuchtere bloedglucose moet onder de 100 milligram per deciliter zijn. Als je tussen de 100 en de 125 zit, dan spreken we van prediabetes. Meer dan 126 is diabetes. De referentiewaarden kunnen per labo een klein beetje verschillen, maar dat zijn ongeveer de cijfers die gangbaar zijn. Een andere test is de glucosetolerantietest. Wat gaan we dan doen? Dan geven we jou eigenlijk een heel glucoserijk drankje. En dan gaan we 2 uur nadien gaan meten hoeveel suiker er nog in je bloed zit. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we gaan kijken hoe snel insuline aan de slag gegaan is in je lichaam en hoe snel insuline in staat geweest is om die suiker uit je bloed te krijgen. Dat is een test die zwangere vrouwen soms ondergaan als er risico bestaat op zwangerschapsdiabetes. Een andere test die we kunnen doen, en dat is tegenwoordig een hele leuke, is de CGM-test. En CGM, de C staat voor continu, de G staat voor glucose en de M staat voor monitoring. Dat is eigenlijk een apparaatje dat ontwikkeld is voor diabetespatiënten om continu die bloedsuiker te gaan volgen. Dus we gaan een klein apparaatje implanten in de arm dat continu meet hoeveel suiker er in je lichaam is. En zo kan je eigenlijk zelf leren van oké, wat gebeurt er als ik een appel eet? Oké, dan gaat mijn bloedsuiker zoveel omhoog. Wat gebeurt er als ik een zak snoep eet? Oei, dan schiet mijn bloedsuiker door het dak. Dat is een tool die ik in de praktijk heel vaak gebruik om mensen bewust te laten worden van wat bepaalde voeding met hun bloedsuikerwaarde doet. Vanuit die nuchtere insuline kunnen we 2 heel interessante waarden gaan berekenen. Dat is de procent B. Dat wil eigenlijk zeggen van op hoeveel procent is jouw pancreas insuline aan het produceren. En de procent S, dat is eigenlijk de gevoeligheid van jouw cellen. Die gevoeligheid van de cellen, die hebben we heel graag boven de 100%. Als die bijvoorbeeld op 25% zit, dan weten we dat jouw cellen niet meer zo gevoelig zijn aan insuline en dat je dus insulineresistentie hebt. Als die boven de 100 is, en ik zal eerlijk zijn, bij heel gezonde mensen die een heel laag koolhydraatdieet eten, heel veel bewegen, zijn die waarden soms tot 200 of 250%, dan weet ik van oké, daar is nog lang geen sprake van insulineresistentie. Dus dat zijn een heel interessant panel testen die we kunnen doen. Tot zover de cijfers. Ik wil je natuurlijk ook nog een paar tips en tricks meegeven. Hoe kunnen we insulineresistentie voorkomen? Werk toe naar een oefenprogramma waar je minimum 30 minuten, minimum 5 dagen per week beweegt. En dat kan van alles zijn. Dat mag in de tuin werken zijn, dat mag wandelen zijn, dat mag joggen, zwemmen zijn. En wist je dat dansen eigenlijk ook een heel goede vorm van lichaamsbeweging is? Als je 3 keer per dag 10 minuutjes beweegt, dan kom je aan 30 minuten. Dus zo hoog is die drempel eigenlijk niet. Kies ook voor een voedingspatroon dat gebalanceerd is en rijk aan nutriënten. Hè? Ik heb al vaker verteld over de kleurtjes van de regenboog en in mijn laatste boek, Het Recept, ga ik daar veel dieper op in. Dan deel ik eigenlijk alle voeding die er bestaat op in verschillende groepen. En misschien wil ik er hier wel een aantal uitlichten. Op vlak van groenten zet je dan best in op groenten zonder al te veel zetmeel. Groenten kunnen we verdelen in 2 groepen. De niet-zetmeelhoudende groenten en de zetmeelhoudende groenten. Aardappel, zoete aardappel, pompoen enzovoort. Versus alle bladgroenten, de broccoli's, de bloemkolen van deze wereld. Als je fruit eet, fruit bevat van nature ook heel veel fructose en fruitsuiker. Kies dan voor de fruitsoorten waar het suiker gebonden is aan vezels. Appels, bessen, groene bananen, pruimen. En vermijd vooral de gedroogde fruitsoorten, want daar wordt zelfs soms een klein beetje bewerkte suiker bijgedaan. En druiven. Als je bananen eet, eet je ze best ook heel groen. Dan zijn ze nog iets vezelrijker dan als ze al geel of bruin zijn. En bij de granen gaan we niet enkel uiteraard naar de pasta en de rijst, maar probeer ook de granen te eten die je suiker veel trager doen pieken. Bijvoorbeeld bulgur, quinoa of wilde rijst. Of je kan dat ook vervangen door peulvruchten. Peulvruchten zoals erwten, kikkererwten, edamameboontjes, gewone bonen, die geven ons ook de koolhydraten die we nodig hebben. Maar door de eiwitten erbij in peulvruchten gaat die suikerpiek trager omhoog. En dat is eigenlijk een algemene tip. Als je iets van suikers eet, eet er proteïne bij. De piek zal altijd veel minder zijn. Dat zien we heel duidelijk op die continue glucosemonitoring. Dus eet altijd een maaltijd die goed gebalanceerd is. 2/3 van je bord vol met plantjes, groenten en fruit. En dan een stukje vlees, vis of eiwitbron bij die maaltijd. Heb je overgewicht, dan heb je natuurlijk ook een groter risico op insulineresistentie. Maar dat risico gaat omlaag vanaf dat je al 5% van je gewicht verliest. Dus het hoeft niet steeds gewichtsverlies in functie van een schoonheidsideaal te zijn. Stel jezelf realistische doelen. Jezelf gaan uithongeren zal heel snel je metabolisme gaan vertragen en je zal het yo-yo-effect gaan creëren. En dan kan het soms heel interessant zijn om je bloedwaarde te kennen en te weten, heb ik insulineresistentie? Want als je het probleem hebt van insulineresistentie, dan zal vermageren en gewicht verliezen moeilijker zijn. En dan moeten we soms andere interventies gaan bijgeven. Ofwel kunnen we jou medicamenteus een beetje ondersteunen, of andere interventies gaan plotten. Bijvoorbeeld bij mensen die lijden aan insulineresistentie, zal intermittent vasten een zeer goede interventie zijn. Dit was Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.be/podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het open spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kunt stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreekuur.